Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Wie de toekomst van de Nederlandse zorg vorm gaan geven, komt naar voren in de Skipper 22. Een lijst met 22 veelbelovende en bevlogen professionals. Samengesteld door onze redactie in samenwerking met de Jonge Gezanten. In deze aflevering hoort u Teun Loverbos en Duco Lana, die beide op de lijst staan. En Margot Breen, de voortrekker van het initiatief. Zij bijt het spits af in gesprek met redacteur Pierre de Winter.
Je kunt dus geen dialoog hebben met een zorgverzekeraar. Dus het is een monoloog. Het wordt op je desk gelegd en het is teken of niet.
Goedemorgen allemaal. Margot Breen, welkom hier.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik dacht, jij bent vast iemand die altijd het voortouw neemt bij van alles en nog wat. Want dat heb je hier ook gedaan. Hoe zit dat? Is dat zo? Ben jij zo'n organisator? Altijd met mensen bezig?
Ik ben zeker wel een... Een mensenmens zeg ik het altijd, maar ook wel iemand die het leuk vindt om dingen te organiseren, met elkaar dingen te doen. En al helemaal als het zo'n doel heeft als vandaag en als rondom de Skipper 22, vind ik het leuk om me daar actief mee bezig te houden en de juiste mensen erbij te betrekken om tot een heel mooi resultaat te komen.
Kijk, actief mee bezig, juiste mensen erbij betrekken. Nou, dat is netwerken bij uitstek. Ik weet niet precies wanneer jullie begonnen zijn, maar jullie hebben de Club van Jonge Gezanten tot stand gebracht. Dat zijn jonge mensen die in en aan de zorg werken, zeg ik maar even.
Ja.
Wordt tegenwoordig sowieso vaak onderscheid in gemaakt. Mm-hmm. Of dat terecht is, daar hebben we het misschien wel over. Maar vertel eens, hoe is dat tot stand gekomen en met wie heb je dat gedaan?
Ja, de Jonge Zorggezanten is een netwerk van nu ongeveer 60 jonge zorgprofessionals die, zoals je al zei, in en aan de zorg werken. Het is ontstaan vanuit Jan Kramer. Hij was speciaal gezant passende zorg.
Ja.
En hij heeft een kernteam om zich heen geplaatst. En daar was ook plaats voor een jonge gezant om te zorgen dat de onderwerpen die ze bespraken, maar ook de ideeën die bedacht werden, ook daadwerkelijk een toekomstbestendig perspectief hadden.
Ja.
En nou, dat werd toen opgevuld door Marlou Smits. En vanuit haar rol heeft zij bedacht, ik wil een netwerk gaan bouwen.
Even de vraag, wie is Marlou Smits?
Marlou Smits, zij is nu jonge gezant passende zorg. Mm-hmm. En samen met Jan Kramer gaat zij echt het veld in om te kijken naar ideeën en initiatieven rondom passende zorg eigenlijk in heel Nederland. En zij heeft echt die bril op van naar de toekomstbestendigheid, dat jong, dat innovatief, dat samen. En vanuit die energie heeft zij bedacht, we moeten hier een netwerk krijgen. Een netwerk van jonge mensen die in en aan de zorg werken en die echt kunnen samenwerken over dat domein heen waar zij zelf in werken.
Ja, dus dat is het idee dat ze over domeinen heen kunnen kijken.
Zeker.
Is dat een voorwaarde?
Ik denk dat we het niet als voorwaarde hoeven te stellen, omdat ik merk dat de mensen die zijn aangesloten bij de jonge zorggezanten heel erg zien dat we nu in de zorg gewoon echt tegen de randen van het systeem aanlopen en dat we niet anders meer kunnen. Dus we zien dat er enorme zorgvraag is. We zien dat de mensen die de zorg kunnen bieden alleen maar minder worden. We zien ongelijkheid ontstaan in de gezondheidszorg. En we kunnen het alleen maar samen doen. En dat vond ik zo bijzonder toen ik voor het eerst in dit netwerk deelnam. Dat je dat echt voelde van het maakte niet uit wat iemands achtergrond was. Farmaceut, beleidsmaker, data-analyst, fysiotherapeut. Mm-hmm. Mensen wilden echt in elkaars perspectief verdiepen om te zien, joh, waar loop jij tegenaan? Herken ik dat? En hoe kunnen we dat samen oplossen zonder vast te zitten in de kaders
in
het systeem?
Precies, in die domeinen waar je het zojuist over had. En leidt dat dan ook tot bijzondere gesprekken of onverwachte oplossingen? Kun je daar iets over vertellen?
Ik denk dat het heel erg leidt tot verbinden, dus herkenbaarheid. Ja. Dus mensen die een probleem zien of die zich zorgen maken. Het voelt prettig als die zorg gedeeld wordt. Dus als jij merkt van, hey, ik zie dit gebeuren en ik maak me hier zorgen om. Ja. Maar ik ben er niet alleen in. Daarnaast merk je dat er mensen vaak al wel hebben nagedacht over hoe kunnen we dit oplossen. Of dat je bijvoorbeeld door op zo'n evenement met elkaar te zijn. We organiseren één keer per kwartaal een jonge zorgdialoog. Mm-hmm. En dan gaan we het over een onderwerp hebben, nou, waar bijvoorbeeld een hulpvraag over is. En is het ontzettend leerzaam om vanuit die verschillende perspectieven en verschillende disciplines na te denken over wat gebeurt hier en waar zijn mensen al over na aan denken.
Weet je er nog één, zo'n onderwerp? Kun je dat nog terughalen?
Ik denk wat een interessant onderwerp was, is dat we de afgelopen jonge zorgdialoog hebben het gehad over de uitstroom van onder andere studenten in de zorgsector. En wat interessant was, is dat je als je die verschillende perspectieven naast elkaar zet, je echt gaat nadenken over problemen, maar ook over de oplossingen. Dus hoe kan het en wat moeten we als systeem doen om dat tegen te gaan, om te zorgen dat die mensen maar in de zorg blijven werken? Wat ik soms zelf enerverend vind, is om te bedenken dat het zorgsysteem, het gaat niet alleen om het zorgsysteem, het gaat ook om dat alle andere dingen om het zorgsysteem ook goed geregeld zijn. En dat is soms best verhelderend als je alleen maar in die zorg zit, om ook eens het grotere plaatje te zien. En dat benadrukt alleen maar weer dat je elkaar echt nodig hebt om ervoor te zorgen dat we over 30 jaar nog een werkend zorgsysteem in Nederland hebben.
Zeker, zeker. Maar zijn er dan ook, komen er dan ook concrete conclusies uit voort, met name misschien ook vanuit het perspectief van jonge mensen, van wat naar de arbeidsmarkt toe goede beleidsvoornemens zouden zijn, bijvoorbeeld?
Dat is denk ik een heel mooi doel wat we hebben. Zo heel concreet is het nu in het begin nog niet. We hebben nog geen directe link naar, we hebben een rol aan de beleidstafels. Ja. Natuurlijk is dat het doel, maar ik denk dat we vanuit het netwerk, een beetje met waarom we de Skipper 22-lijst ook gemaakt hebben, hoeven niet altijd aan de beleidstafels te zitten om impact te maken. We zijn ook soms bezig met maar ook ongevraagd advies geven. Dus we publiceren artikelen of we schrijven stukken. Niet altijd gevraagd, maar over onderwerpen waar wij denken, hier moet echt aandacht naartoe. Ja. En het is mooi dat we een steeds groter netwerk worden en steeds meer gezien worden.
Heel goed. Wat is jouw persoonlijke motivatie?
Mijn persoonlijke motivatie is dat ik denk dat we samen veel verder komen dan alleen maar in ons eigen domeintje. En we hebben elkaar ook echt nodig. Dus de overheid maakt beleid voor een burger, maar de burger die spreekt weer vooral met een zorgverlener, maar de zorgverlener die is weer afhankelijk van een zorgverzekeraar. En zo wijzen we allemaal maar een beetje naar elkaar, terwijl uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. En dat is een gezonde samenleving en gelijke kans op gezondheid. Ja. En dat vind ik enorm belangrijk, dat we dat met elkaar kunnen blijven waarborgen.
Juist. En dat is jouw persoonlijke motivatie. Hartstikke mooi. Dankjewel daarvoor. We gaan meteen even naadloos door naar onze eerste rubriek van deze podcast. Namelijk ons rubriekje Waar kom jij vandaan? En dat gaan we ook weer doen met Margot. Margot Breen, waar ben jij geboren?
Ik ben geboren in Brabant, in Vlijmen. Een klein dorpje naast Den Bosch. En maar al vroeg verhuisd naar nog een kleiner dorpje. Dat dorpje heette Herpt. 750 inwoners in Rotonde. Maar heel tussen de weilanden, dus lekker op het fietsje naar de middelbare school. Daar kom ik vandaan.
En wat voor nest kom je? Hoe zou je dat omschrijven?
In de context van deze podcast, geen zorgnest. Geen zorgachtergrond in de familie, eigenlijk ook nergens. Dus toen ik hierover na ging denken, een heel erg beta-nest. Ouders allebei wiskundigen. En zelf enorm getwijfeld welke richting ik zelf op wilde. Maar nooit gedacht dat ik uiteindelijk geneeskunde zou gaan doen. Dat was ook een verrassing voor mijn hele omgeving. Maar het werd heel erg beredeneerd van dat ik een passie heb voor zorg en voor mensen en voor de wereld een stuk beter maken. En dat leek me een goed begin om dat vanuit geneeskunde te gaan doen.
Ja, dus je hebt geneeskunde gestudeerd.
Ik heb geneeskunde gestudeerd.
In Rotterdam, als ik het goed begrepen
heb. Klopt. Ja, klopt. Ik heb de oversteek gemaakt naar boven de rivier en ben in Rotterdam gaan studeren.
Ja. En dat heb je gewoon een aantal jaren gedaan. En nu ben je werkzaam bij een consultingfirma, sorry. Ja. Kun je iets vertellen over de weg, hoe je op die plek terecht bent gekomen?
Tijdens mijn studie geneeskunde merkte ik dat ik het heel interessant vond, maar ik miste ook wel heel erg het meer beleidsvraagstuk. Dus ik zag in Rotterdam bijvoorbeeld in een coronatijd heel veel mensen die heel weinig gezondheidsinformatie hadden en bijvoorbeeld rondom zo'n coronacrisis echt niet zo goed wisten wat ze nou precies moeten doen en hoe het werkte met afstand houden en vaccineren. En toen dacht ik, dit zijn ook vragen die we moeten gaan beantwoorden. Dus hoe kunnen we zorgen dat de juiste informatie wel bij de juiste patiënt komt? Ja. In Rotterdam natuurlijk ook veel ongelijkheid in gezondheid. En ik vond dat ook hele interessante vraagstukken. Dingen als preventie of ook kinderen gezond laten opvoeden. Ik zie daar zoveel meerwaarde in. En ik merkte dat ik daar iets wat beperkt in werd in uiteindelijk toe gaan specialiseren en als arts in het ziekenhuis gaan werken. Ja. Dus toen heb ik gekozen om een opleiding te doen meer richting gezondheidsbeleid en gezondheidseconomie. En ik ben nu werkzaam als consultant in de zorg met dan het idee om wel nog in de zorgsector te werken, maar meer over die overkoepelende onderwerpen te werken. En dat bevalt tot nu toe heel goed.
Et voilà. Dank je wel daarvoor.
Dankjewel.
Goed, dankjewel Margot. We gaan door, want we hebben hier drie mensen aan tafel. En één daarvan is Teun Loverbos.
Correct.
Ja, welkom hier Teun. Teun, jij staat in de Skipper 22 als een van de mensen die we straks in ons magazine gaan brengen, om het zo maar te zeggen. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar je bent in ieder geval manueel therapeut.
Ja, klopt.
En op je website zag ik staan, gemotiveerd manueel therapeut. Ja, zeker.
Als één kernwaarde heb ik wel dat motivatie.
Ja. En ik dacht wel van, wat betekent dat gemotiveerd? In die zin van, ik denk dat al jouw collega's die manueel therapeut zijn, dat ook zijn. Of, maar ja,
misschien had ik,
wat bedoel je ermee?
Gemotiveerd om verder te denken dan inderdaad regels, systemen. Systemen en regels zijn niet altijd meer heel erg dienend. Ja. In de context voor kwaliteit voor de patiënt.
Ja.
Dus misschien had ik die regel nog wat vollediger kunnen maken. Gemotiveerd om ook anders te denken. Op mijn manier te denken om in de patiënt centraal te stellen.
Ja. Meteen aansluitend daarop. Kun je iets vertellen over een regel waar jij dan tegenaan loopt die niet dienend is?
Nou ja, allereerst bijvoorbeeld binnen de manuele sector waar ik behandel. Dus fysiotherapie / manueel therapie. Heb je veel met zorgverzekeraars van doen.
Ja.
Je krijgt een heel pakket aan contracten, regeltjes.
Ja.
Waarin, deze jaren geleden heb ik heel bewust gekozen om zonder directe contracten te werken. Dat is weer zoiets wat op je eigen manier doen.
Juist.
Omdat erin stond, ik zie iemand een eerste uur, een eerste consult. En dan staat erin, je moet binnen een half uur je telefoon af hebben geluisterd, voicemail beantwoord hebben. Want anders voldoe je niet aan een regel en kun je daarop gekort worden. Nou ja, daar ga je dan mee in gesprek. En het is geen dialoog met een zorgverzekeraar.
Nee.
Dus het is een monoloog. Het wordt op je desk gelegd en het is teken of niet. Nou, dan heb ik heel
bewust... Je bent geen ziekenhuis, laten we het daarop houden.
Nee, ik ben geen ziekenhuis. Nee. Dus een hele kleine setting, bewust ook, kan ik iemand ontvangen en goed proberen op de hulpvraag te extraheren en daarop in te spelen.
Ja.
En iemand heeft nog steeds het recht om de factuur in te dienen. Maar ik ben dus niet meer gecommitteerd tot de vaste, omlijnde regels waarin ik denk dat de kwaliteit van zorg juist tegengehouden wordt.
Ja. Ik hoor eigenlijk gemotiveerd ongecontracteerd.
Je kan gewoon een slashje ertussen zetten en ongecontracteerd, dan is het voor iedereen helder.
Ik snap het helemaal.
Verder door is het, staat het ook.
Veel over te doen.
Ja.
Wat doet de manueel? Ik ben nog nooit bij een manueel therapeut geweest en ik denk altijd, ik weet wat een fysiotherapeut doet. Wat doe je anders dan die? Dat is mijn referentie.
Nou, eigenlijk begin je met fysiotherapie, vierjarige hbo. En dan ben je een allround op het hele lichaam. Manueel therapie, 3 jaar master in de wervelkolom.
Juist.
Dat is eigenlijk het heel kort.
Wervelkolom.
Dus, eigenlijk 90% van die 3 jaar gaat over de wervelkolom.
Juist.
Dus alles wat bij mij binnenwandelt, heeft over het algemeen last aan de wervelkolom. En daarna nog wat specialisaties gedaan met dure termen, maar dan aan het hoofd. Dus de meeste hebben klachten aan het hoofd of aan de wervelkolom.
Ja. Oké, dus je weet alles van de wervelkolom.
Ja.
En wat je binnenkrijgt, zijn veel mensen die last hebben van het hoofd.
Hoofd en wervelkolom. Specialisaties daarna nog. Het heet alweer craniofaciale term. Nou,
juist, daar komt het hoofd. Ja.
En dan is ook het hoofd. Dus ik heb heel bewust ingestoken van, als iemand door de enkel gaat, niemand bij mij komen. Het moet bij iemand zijn die van de enkel smult. En ik heb de wervelkolom in het hoofd in mijn portefeuille.
Helder, dat is jouw winkel.
Ja.
En nou heb jij... Want er is natuurlijk een claim to fame waarom jij in die Skipper 22 terecht bent gekomen.
Heel eervol.
Je hebt een zeker. Je hebt een app ontworpen samen met Sophie Asveld, zag ik staan.
Ja.
En die heet Frequency. Ja. En dat is voor tinnitus patiënten. En toen dacht ik, oké, jij houdt je bezig met de wervelkolom.
Ja.
Met het hoofd. Ja. Waar komt die tinnitus dan in het verhaal?
Nou, je hebt een dure term ook weer, somatische tinnitus.
Ja.
En die kun je vanuit hoge nek en kaak behandelen. Dus dat is uiteindelijk mijn eerste invlieg met überhaupt de patiëntenpopulatie. Mm-hmm. Maar dan heb je ook meteen met de mensen te maken. En je ziet wat het doet bij de mens. En je ziet ook dat we, ik hoorde het Margot net al zeggen, we hebben wachttijden met steeds minder zorgpersoneel. Proberen we een steeds grotere zorgvraag weg te werken, even platweg. Het is geen kwestie of, maar we moeten anders. Dus een paar jaar geleden dacht ik van, oké, wat heeft zo iemand nou nodig? Uiteindelijk gewoon 24/7 beschikbare zelfhulp, maar in ieder geval goede begeleiding, toegankelijke tinnitusbegeleiding, die 's nachts om 3 uur, als hij heel veel last heeft, zou kunnen raadplegen. Maar ook 's morgens of anytime, anywhere.
Precies, dat idee. Die behoefte, die zag je dat er was.
Ja.
Want mensen konden eigenlijk alleen maar, als ze last hadden, jou bellen. En zeggen, ik heb je nodig.
Ja, we zijn heel erg afhankelijk van de therapeut. Terwijl wij allemaal heel erg sturen op zelfregie. Ja. Is het, het paradoxale is, ze moeten wel naar mij toekomen om uiteindelijk die zelfregie weer terug te geven. Dus je kan dan ook proberen in ieder geval te bedenken van, oké, hoe kunnen we iets ontwikkelen dat iemand dat, ja, zonder ons het liefst zelfs, die grip terug kan pakken. Dus en daar is het uit ontstaan.
Ja, en die app die heb je nu een paar jaar, bestaat die?
Ja.
Of, ja, hè?
En is het vanuit ontwikkeling een paar jaar. Ja,
ja, ja, precies. Ja. Ja. Doet die dat ook? Heb je die zelfregie? Heb je het idee dat die zelfregie ook daadwerkelijk genomen wordt nu met die app?
Ja, zeker. Dus het is inderdaad, start is, je begint met 100 mensen. De allereerste is met de opbouw van wat moet zo'n app aan bevatten.
Ja.
100 mensen testen, dan 1000 mensen testen. Nou, zo zijn we wat fases doorlopen. Vanaf november vorig jaar is de eerste versie ook live in de App Store. Dus kan het ook een brede publiek bereiken.
Ja.
Komende oktober komt de Android versie live. Dus dan is het echt het hele brede publiek. Natuurlijk hebben we ook heel veel in data kant. Dus TFI is een vragenlijst die effecten meet bij tinnitusklachten vooral. De klachten die rondom tinnitus kunnen zijn. Nou, dan zien we nu tussen de 40% en 50% die een klinisch relevant verschil merkt na 100 dagen. We worden gemotiveerd om 100 dagen met de app aan de slag te gaan.
Ja.
Een klinisch relevant verschil. Ja,
dat is
super trots op. Ja.
Ja, ja, zeker. Hoeveel wordt dat ding nu gedownload?
Ja, dit jaar hebben we 17.000 mensen in de app gehad. Dus wij zijn flink overrompeld. Je moet indenken dat Sophie en... Nou, we zijn ongeveer met een man of vijf een team. Maar ik ben de helpdesk. Als je van 100 naar ineens een paar duizend mensen gaat... dan we hebben echt grote slagen geslagen dit jaar. Moeten slaan zelfs. Ja. Dus ik ben super trots waar we op dit moment staan. Ja.
En ook een prijs ermee gewonnen, hè?
Ja, we zijn... volle mond. Zorg, innovatie, publieksprijs 2025.
Nou, ja, mooi verhaal.
Ja, dank je.
Dank voor dat verhaal trouwens. We gaan meteen door met jou ook onze rubriek doen. Teun Loverbos.
Ja.
Want, zo te horen, kom je ook uit Brabant.
Ja, zeker.
Waar in Brabant ben je geboren?
Ja, ook weer een heel klein dorpje. Dus de kleine dorpjes zijn goed vertegenwoordigd.
Ja.
Liesel, 3000 inwoners. Dus dat is bijna metropool ten opzichte van de 700.
Ja,
hè? Maar,
ja,
dus weer net. Liesel, klein dorpje. Je moet het onder Eindhoven scharen. Ja, zo'n beetje. Ik ben er echt blijven wonen. Daar heb ik ook mijn praktijk. Maar ja, vanuit daar wel nu op nationaal niveau zeg maar aan het ondernemen, ook met frequency.
Ja, ja, zeker. Ja. Wat voor nest zou je zeggen dat je komt?
Ja, gewoon een heel warm nest. Dat is wel een goede vraag, denk ik. Want ik denk echt dat het bepalend kan zijn hoe je afgeleverd wordt, als het ware.
Zeker.
Ik heb echt het gevoel dat ik +10 ben afgeleverd. Dus in ieder geval wat voorsprong heb gehad. Klein ondernemers allebei. De derde in rij, dus die heeft alle privileges natuurlijk. Hè? Dus al, in zoverre heb ik alleen maar een voorsprong gehad. Ja, ja.
Heerlijk, wat een goed verhaal. Ja. Wat je gestudeerd hebt, dat weten we. Hè?
Ja.
Je hebt de eerst fysiotherapie, daarna manuele therapie.
Ja.
De laatste vraag is ook een beetje voor de hand liggend. Maar hoe ben je zelf de praktijk begonnen? Want dat is toch ook een stap?
Ja, zeker een stap. Ik had ook weer allereerst een hele fijne praktijk waar ik heb gewerkt. Maar ik merkte daar wel, je bent gebonden aan contracten. Dus ik had wel, als ik het dan voor mezelf ga doen, de stap ga nemen, wil ik het wel echt doen op mijn manier. Hè, dat je 100% kan achterstaan wat je doet. Hè.
Ja.
Dus ik heb het allereerst eens gewoon 3 dagen nog bij de baas, oftewel de werkgever, gewerkt. En is rustig aan zelf gestart. Ja. Wel helemaal nieuw gebouwd, dus de investering was vrij groot. Maar wel met het idee van uiteindelijk trekt het, als het goed is, de mensen aan die ook daar behoefte aan hebben. En ik dacht eigenlijk, na 5 jaar zal ik dan wel hopelijk de boterham ermee kunnen verdienen en het kunnen afbouwen bij mijn werkgever. En dat bleek 8 maanden te zijn.
Zo.
Het ging zo snel. Ja.
In het dorp Liesel.
Nou, in het dorp, knap. Ja. De cirkel is wel groter dan alleen Liesel, maar dat klopt. Ja, ze komen naar Liesel toe. Ja.
Knap gedaan.
Aan de zandweg.
Misschien dat het gemotiveerd toch wel zijn nut heeft gehad.
Ja, toch, zeker.
Hey, dank je voor je verhaal.
Dat is
En we gaan door. Want we hebben ook aan tafel Duco Lane.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Duco. En welkom hier. Zeker aan jou welkom. Je bent net gisteravond uit Amerika teruggekomen, hoor ik je net vertellen.
Klopt, ja. Ik ben gisteren om 8 uur geland.
Ja, jaartje aan Harvard gestudeerd.
Ja. 1 jaar voor mijn promotieonderzoek heb ik in Boston mogen doen.
Ja, ja. Fantastisch. En heel fijn dat je hier bent. Ja, jij hebt ook een mooi verhaal. Daar gaan we zo wat meer over horen. En dat heeft te maken met orthopedie voor oude mensen. Mensen met botbreuken. En ik dacht, ja, volgens mij ben je 27. Wat heb jij met oude mensen?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Die krijg ik best vaak gesteld. En ik denk dat daar een stukje... er zit een stukje historie achter. Ik wilde aan het begin van mijn... dus ik heb geneeskunde gestudeerd. Ja. En ik wilde eigenlijk aan het begin van mijn bachelor... wilde ik altijd palliatieve zorgarts worden. Dus mensen begeleiden in de laatste levensfase. Ja, inderdaad, we hadden het al over een progressieve D66-stemmer. Dus dat past er ook goed bij. Toen heb ik mijn coachschap bij de chirurgie gelopen. En toen werd ik daar eigenlijk verliefd op. En dan al snel kom je achter dat de traumageriatrie bestaat. De traumageriatrie is eigenlijk traumachirurgie bij de geriatrische patiënt. Dus ouderen, ja. Dat mag je niet meer zeggen. En dan ontdek je dat. En dan op een gegeven moment ga je daar onderzoek in doen. En dan word je steeds beter in onderzoek. En dan, dan blijf je een beetje plakken, denk ik.
Het gaat aan je kleven.
Het gaat aan je kleven, ja.
Ja, die geriatrie. Nee, mooi. Want het is wel een bepaald specialisme wat jij echt probeert in de wereld groter te maken eigenlijk.
Ja,
want
ja.
Je hebt een stichting opgezet, TON, hè, Stichting Trauma Geriatrisch Onderzoek Nederland. Vertel zelf maar, wat is het en wat beoog je ermee?
Ja, dus ik zou niet zeggen dat ik traumageriatrie de wereld in probeer te slingeren. Die eer laat ik bij mijn mentor Detlef van der Velde, dat is echt de traumachirurg.
Juist.
Wij zijn ons meer aan het focussen op wat kan onze generatie nou bijdragen aan de toekomstige traumageriatrische patiënten die eigenlijk platgeslagen zijn op mijn ouders of mijn grootouders. Stichting TON, inderdaad, Traumageriatrisch Onderzoek Nederland, is eigenlijk opgericht 1,5 jaar geleden met als doel om de zorg te verbeteren voor Nederlandse ouderen met een botbreuk. En dat doen we op twee manieren. A is symposia organiseren, congressen organiseren om eigenlijk kennisdeling te bevorderen, waarbij het motto jong voor oud centraal staat. Dus dat jonge mensen organiseren dat symposium, vertellen hun kennis, om zo, dus dat het niet een oudstoffig verhaal wordt. Mm-hmm. En verder geven we onderzoeksbeurzen ter beschikking voor jonge onderzoekers. Dus jong voor oud staat weer centraal om eigenlijk onderzoek te bevorderen, te stimuleren.
Want waarom is dat nodig? Blijkbaar heb jij gezien dat nodig was. En dat boeit mij wel. Ik denk van waarom?
Ik ben geen zorgconsultant, maar ik denk dat grote problemen in de zorg op twee manieren op te lossen zijn. Dat is A, door de flow te verbeteren, dus door samenwerking te verbeteren.
Ja.
En B is door de kennis te verbeteren over het onderwerp zelf. En beide projecten doet Stichting TON dus. Ik denk dat,
En zie, heb jij ook... In die tijd dat jij dit nu studeert, met patiënten in aanraking bent, heb je ook die behoefte gezien daaraan, aan die kennis? Dus,
ja.
Dus de kennislacunes, heb je die gezien?
Ja, wat ik het meest interessant vind en waar ik zelf de meeste kennis van heb, en nogmaals, ik ben geen traumachirurg.
Nee,
ik ben een net afgestudeerde arts. Mijn proefschrift gaat over gebroken heupen bij kwetsbare ouderen.
Ja.
En daar zijn enorm veel kennishiaten. Wat maakt iemand kwetsbaar? Wat willen kwetsbare mensen? Moet je kwetsbare mensen opereren of niet? En dan kun je het hebben over een gebroken heup, maar ook andere heupen, een gebroken bekken, een gebroken wervelkolom. Als kwetsbare ouderen vallen en ze gebruiken een bloedverdunner, ze belanden op hun hoofd, moet je dan altijd een scan maken? Er zijn zoveel vraagstukken.
Ja. Is er ook veel leed wat we te weinig zien? Of bij oude mensen die een botbreuk meemaken?
Ja, ik denk dat het... waarom niemand Stichting TON ooit eerder heeft opgezet, maar waarom KWF wel bestaat en waarom de ATLS wel bestaat, is omdat oudere mensen, als die vallen, dan hebben ze nog maar een beperkte sociale kring. Dan die beperkte sociale kring, die ziet het letsel van dichtbij. Maar ja, we hebben het ook een beetje in onze haarvaten zitten, dat we vinden dat er maar bij het leven hoort. En oh ja, oma loopt inderdaad een beetje moeilijk. Maar het heeft minder impact op de samenleving dan als een iemand van 35 heel ernstig ziek wordt.
Ja.
Wat terecht is, want het is ook heftiger. Maar ik denk dat... Ja, een van de redenen is.
Ja, en maar jij ziet wel...
Maar ja, er zit heel veel leed.
Precies. Leed. Ja.
De kwaliteit van leven, zoals het in de geneeskunde altijd wordt omschreven, is komt eigenlijk nooit meer terug als mensen hun heup breken.
Nee.
Als je het hebt over überhaupt leven, als mensen een gebroken heup leven, dan overleeft eigenlijk 70-80% van die mensen overleeft dat maar. Als opa en oma uit een verzorgingstehuis komt, overleeft de helft het nog maar als ze een heup breken. Ja. Die getallen zijn ook een beetje hol. Maar zijn ze hoog of niet, dat weten we niet. Maar ja, en de samenleving heeft er geen benul van.
Nee, het is ook een beetje geaccepteerd. Hè? Zo van, ja, dat als mensen als op oudere leeftijd zo'n heupbreuk inderdaad meemaken. Ja, dan hoor je van die verhalen. Ja, dan duurt het nog een jaar of misschien twee. En dan houdt het op. Dat is vaak het begin van het einde. Dat soort verhalen. En dat accepteren we allemaal gewoon als zijnde. Ja, dat is nu eenmaal zo.
Ja.
En jij legt je daar eigenlijk niet bij neer.
Nee, ik vind het... interessant om uit te zoeken hoe het werkt. En dan uiteindelijk is natuurlijk ook het doel om ervoor te zorgen dat mensen er beter mee om kunnen gaan. Dus dat als je, stel je voor dat we de uitkomsten niet kunnen verbeteren. Nou, hoe ga je dan, hoe maak je dan die keuze tussen bepaalde, zeg maar, we weten dat het hard gaat waaien, maar hoe ga ik alsnog kunnen zeilen? En B is ook een stukje preventie. Van, als we nou dingen ontdekken waarvan we weten van, we kunnen die uitkomsten verbeteren voor onze ouderen. Ja, ja. Er zijn een heleboel initiatieven gaande die gaan over spiermassa, over vitaliteit bij ouderen. Juist, kom uit je stoel, blijf sporten. Ja. En doe ook vooral wat je zelf wil. Dat heet dan een moeilijk woord, reablement. Maar niet doen wat de dokter zegt dat je moet doen. Maar als het voor u werkt om tegen een paar keer per dag met de been te bewegen in de stoel, dan doe je dat lekker een paar keer. Ja.
Ja, interessant. In concreto, wat heb je tot nu toe met Tont? Het is natuurlijk hartstikke vers en je bent er maar net bezig. Maar wat heb je er tot nu toe in concreto? Wat kun je aan wapenfeiten delen?
Ten eerste vind ik het heel gaaf dat we het afgelopen anderhalf jaar hebben opgezet. Er zijn een heleboel jonge mensen die hebben meegedacht. Twee studenten communicatie uit Groningen hebben voor onze website gebouwd. We zijn nu bezig met een project business development. Die hebben we afgerond. We zijn nu met een student. En we zijn bezig om een filmpje te maken waarmee we eigenlijk uitleggen wat het belang van traumageriatrie is. Dus het hele opzetten van zo'n stichting, daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
Ja.
Verder hebben we een symposium georganiseerd afgelopen april, wat een groot succes was. We gaan het nog een keer doen, 8 tot 9 mei in Utrecht, in Flevoland. Daar heb ik heel veel zin in. We gaan het nu groter aanpakken. En wat ik denk het grootste succes vind, is dat we 1 januari de eerste beursaanvraag, die sluit eigenlijk 1 januari. Dus natuurlijk, er kan nu officieel een beurs worden aangeschreven voor Stichting Ton. Dat gaat niet over een ton, maar dat is wel een leuk iets. Dus als je een paar duizend euro nodig hebt en je wil onderzoek doen, dan kun je aanschrijven.
Ja, top.
Ja.
Dankjewel. Dank voor je verhaal. Een mooi verhaal. En we gaan even door met jou nog naar onze rubriek. En dat is dan ook meteen de laatste keer. Waar kom jij vandaan? Duco Lane. Waar ben je geboren?
Ja, ik ben geboren en getogen in Oldenzaal. Ik ben denk ik de enige niet-Brabander in deze zaal.
Dat is inderdaad
Oldenzaal en het westen van het oosten van het land.
Ja. Het westen van het oosten van het land. Dat is een mooie. Ja. Nou, het is nog best wel oosten.
Ja.
Ja. Zou ik willen zeggen. En daar in Oldenzaal, wat voor nest ben je geboren?
Ja, goede vraag. Ik denk toch wel een gelovig nest. Een katholiek nest. Mm-hmm. Katholieke vader, protestantse moeder.
Dus we hebben wel allemaal katholieken zitten hier.
Ja. Ze vieren in Oldenzaal carnaval. Mijn moeder was een dierendokter. Die was dierenarts. Ja. En mijn vader advocaat. En eigenlijk die tweedeling zie je door mijn hele gezin. Ik heb 3 broers en zussen. De helft is arts, dan wel dierenarts. En de andere helft heeft recht gestudeerd.
Ja. Grappig. Ja. Ja,
maar een warm nest.
Ja, een warm nest. Oké. Okay. En jij hebt gestudeerd natuurlijk gewoon de orthopedie.
Geneeskunde heb ik gestudeerd.
Geneeskunde,
en ik heb daarvoor nog een jaartje economie en bedrijfseconomie gestudeerd in Utrecht.
Oké, dat heb je ook nog geprobeerd.
Ja, ik had het in 2016 geprobeerd om geneeskunde te studeren. Maar toen vonden ze me niet goed genoeg. Toen kreeg ik nummer 304. En in 2017 kreeg ik nummer 297. Dus toen mocht ik het gaan studeren.
Toen mocht je door. Dus je wilde het altijd al. En eerst kon je er niet in. En toen heb je een jaartje economie gestudeerd.
Toen ben ik economie gaan studeren, want ik vond wiskunde B heel leuk. En dat was in Utrecht heb je economics en wiskunde. Economics. En dat was vrij beta. Dus daar had ik wel zin in.
Wauw.
Ja.
Oké. En vanuit die studie. Je bent natuurlijk gewoon door aan het gaan. Je bent nu een jaar in Harvard geweest. Je hebt Ton opgericht. Wat hoop je? Hoe zie je het er verder? Hoe zie je het voor je?
Ja, je kunt bij geneeskunde kun je over de komende 5, 10, 20 jaar kun je al gaan nadenken wat de volgende stap is. En ik denk dat dat eigenlijk alleen maar stress geeft. Ik denk dat wij als artsen daar heel goed in zijn geworden om daar heel veel zorgen over te maken. Dus ik probeer dat eigenlijk niet te doen. Voor nu wil ik mijn proefschrift afschrijven en dan daarna gaan werken bij de chirurgie. En dan kijken wat de toekomst me brengt.
Mooi, dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U hoorde Pierre de Winter in gesprek met Teun Loverbos, Duco Lane en Margot Breen. Voor de hele lijst van de Skipper 22 houdt u skipper.nl in de gaten. Daar vindt u ook nieuwe en oude afleveringen van deze podcast. Abonneren via platforms als Spotify of Apple Podcasts kan natuurlijk ook. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.